Hallo.
Johanna, kom in mijn armen.
Hallo. Oh. Wat een lange rit.
Oh, zo leuk dat je er bent.
Ik ben ook blij dat ik er ben en ik heb het zonnetje bij.
Ja, dankjewel. Ja, dankjewel, ja. Goed gedaan.
Oh, daar is hij rustig. Ja, sorry, ik hoor de vogeltjes, dat kun je waarschijnlijk niet horen, maar ja.
En hier in je vertrouwde huis.
Ja.
Bedoel,
fijn om hier terug te zijn.
Ik
in mijn hoofd zat, dat gaat er koud zijn, omdat het vorige keer aan het vriezen was en er sneeuw lag en zo, maar nu is het hier heerlijk.
En je hebt de zon mee, dus
ja,
dat is sowieso.
Ja, dus ik hoop dat we serieus even buiten okay. kunnen zitten. Ja. In die hof, daar, dat ik vorige keer alleen maar
lang
keek.
Hier is een supergezellig tafeltje. Ballen in het zon.
Er zijn dorpen en er is Watu. In de zomer verwelkomt Watu je kwispelend. In de winter rolt het zich ongenaakbaar op als een hond in de mand van de Westhoek. Telkens als ik na een lange rit Watu binnenrijd en de eindeloze velden, de trotse hopranken en de spitse kerktoren zie, vertraagt mijn hartslag als vanzelf. Ik logeer in het huis van de dichter, een plek waar de muren veel te vertellen hebben. In deze kamers en in deze tuin hebben dichter Gwijn Mandelink en zijn vrouw Agnès Hondekijn het Kunst- en Poëziefestival bedacht en hebben vele roemrijke dichters duizenden sigaretten gerookt, de wereld bijeen gelogen, harten veroverd en gebroken. Ik ben Jelle van Riet, ambassadeur van het Huis van de Dichter en literair journalist voor De Standaard. Ik wil jullie graag aansteken met mijn liefde voor poëzie en heb daarom een favoriete dichter uitgenodigd, met wie ik een dag, een nacht en een ochtend in het huis en in het dorp doorbreng. We praten over poëzie, omdat praten over poëzie hetzelfde is als praten over het leven. Mijn gast vandaag en morgen is Johanna Pas. Dichter, vertaler, podiumdier, activist en vredesduif. Ze was jarenlang het hoofd en het hart van de queerboekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen. Johanna probeert via de taal van de poëzie mee te buigen met het leven, dat zich even intens als genadeloos aan haar openbaart. Vorige winter waren Johanna en ik al eens een weekje samen in het huis van de dichter. Johanna zocht en vond toen woorden voor het beenharde besef dat haar maar weinig tijd meer gegund is. Nu is ze er weer, de zon schijnt, ze leeft, we trekken meteen de velden in.
Oké, die koeien zitten echt zo te kijken. Ik denk, wat passeert er nu weer al?
Een dichter, denken ze.
Een dichter, denken ze. Ik ben soms toch wel jaloers op zo die echteloosheid. Maar ja, ik ben niet jaloers dat ze de pan in worden gehakt, natuurlijk. Dat vind ik dan weer jammer.
Het eten herkomen daarentegen.
Ja, gewoon in een wei staan en gras knauwen en dan nog eens en nog eens en nog eens. Dat zijn eigenlijk ook dichters, Jelle. De koeien.
Ah ja, door alles te herkauwen.
Alles te herkauwen en herkauwen en herkauwen. Ja. Zijn de koeien ook dichters.
Dit lichaam. We willen niet weten hoe kwetsbaar het is, dit lichaam van ons. Hoe het zomaar kan breken in een vliegtuig, een auto of op een terras. Door de aarde die beeft, door een dronken bestuurder, door de haat die we voeden. We willen niet weten hoe kwetsbaar het is. Maar de ochtend is leeg. Tot het breken van nieuws, tot het eerste signaal. En we willen het weten, het tweeten, reposten, herlezen, bezweren en nog een keer delen, en nog. Ooit was er op zondag geen nieuws. En als troost van de kansel een preek over tandengeknars en talenten vergooien en geweeklagen en vuur. Maar de ochtend is nieuw. En we tweeten, reposten, we herlezen en delen met de hel in ons hart. Want we willen het weten, hoe een kind op een strand, hoe een mes in een hand en het wankelen, wankelen over zeeën en grenzen. We willen het weten. En dan, als de zon schijnt, de haan kraait, de wijn degusteren en alles vergeten, vergeten, vergeten.
Dit gedicht, Johanna, komt uit je bundel Was of hoe ik mijn huid verloor. Mm-hmm. Een bundel die we je beknopte autobiografie zouden kunnen noemen.
Mm-hmm. Tot nu toe.
Ja, edoog. Gerrit Kommerij schrijft: trap er nooit in als je het woord ik leest in een gedicht. De maker van een gedicht bedoelt er altijd een ander mee, ook als hij zichzelf bedoelt.
Absoluut, dat is heel goed verwoord. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom heb ik je ook een disclaimer opgenomen in de bundel van voorsta. Poëzie is fictie, niets in deze bundel is autobiografisch. Wat u leest in deze gedichten gaat over u, niet over de auteur. En dat is ook wel het geval eigenlijk. De ik is nooit echt de ik van de auteur.
Wel, die bundel dus die je over mij geschreven
ja, ja, die over jou gaat. Ja, ja. Ja.
Daarin lees ik eigenlijk over alles wat ertoe doet.
Mm-hmm.
Het leven, de liefde en de dood, de grote wereld daarbuiten, de kleine wereld van het hart, identiteit en fluiditeit, maar zeker ook over het even verdoemde als geliefde lichaam, hè? Dit lichaam.
Ja.
We willen niet weten hoe kwetsbaar het is, dit lichaam van ons. Vullen we daarom onze dagen met nieuws, met tweeten, reposten, herlezen, om niet aan onze kwetsbaarheid te moeten denken?
Ik denk het deels wel. Het is een soort van permanent bezig zijn of een permanente gedachte onder controle te houden of zo. Ik weet niet wat het precies is. Daar gaat het gedicht voor mij ook wel over. We willen het allemaal wel weten, maar we willen het ook eigenlijk even snel weer terug vergeten. Dus waarom doen we dat dan eigenlijk? Waarom doen we dat dan?
Ja. Is poëzie lezen een betere optie dan?
Zeker weten. Poëzie lezen is zeker een betere optie dan tweeten, reposten en herlezen. Het gedicht gaat niet alleen over onze eigen kwetsbaarheid of ons eigen lichaam, maar ook over de sociale context. Hè? De dingen die ik hierin opnoem gaan ook over wat er om ons heen gebeurt. De situatie van vluchtelingen op dit moment, racisme, al die dingen.
Oorlog.
Ja, oorlog. Het is belangrijk dat we ze weten. Maar niet als het een zuigende kracht op ons heeft die alleen maar immobiliseert of ons alleen maar doet berichtjes herdelen en opnieuw laat lezen. Als het niet leidt tot actie of tot jezelf inzetten voor een betere wereld, dan kun je het beter vergeten.
Volg je nog steeds het nieuws of maakt kanker de grote buitenwereld toch relatief?
Kanker maakt de buitenwereld relatief. Zowel op persoonlijk vlak, denk ik. Dus het aantal vrienden of kennissen waar dat je de zorgen van overneemt of van beluistert, krimpt. En het wereldnieuws inderdaad moet verder blijven. Maar ik blijf een politiek persoon. Ik denk dat dat sinds dat ik kan lezen eigenlijk altijd zo geweest is. Sinds ik als kindje naar de vredesbetogingen wou gaan en mijn broer meesleurde omdat ik niet alleen mocht. Is dat wel... ik kan het niet doen.
Johanna's gedicht, dit lichaam, treft mij recht in het hart. Ik weet natuurlijk hoe kwetsbaar haar lichaam is en voel in dat gedicht een enorm verlangen naar rust. Maar wat zou de alom gerespecteerde poëziekenner Ellen Dekwits, auteur van Eerste Hulp bij Poëzie, hiervan vinden? Laat ik haar bellen.
Kijk, je leest een gedicht natuurlijk zoals je zelf bent. De dingen waar je zelf mee rondloopt, waar je jezelf over verwondert, die in je geest heel erg aanstaan. Als ik kijk naar wat een van mijn obsessies is, of bepaalde interesses is, hoe de mens de afgelopen 100 à 150 jaar heeft gedacht, dat hij door medische technologie, door te investeren in de wetenschap, zijn eigen lichamelijkheid de baas kon worden. Dat we eigenlijk onkwetsbaar zijn. En in dit gedicht van Johanna Pas, het eerste aantal regels, gaat erover dat we niet willen weten hoe kwetsbaar het lichaam is. Dat het inderdaad opeens beschadigd kan worden. Is het niet door een auto, dan wel door iets anders, door een aardbeving. En Tegelijkertijd verliezen we onszelf maar in opiniëren, in nieuws, in het lezen van dingen, waardoor we maar niet bezig hoeven zijn met de kwetsbaarheid van ons eigen gestel. Het gedicht lijkt mij te gaan ook op een nieuwsverslaving die niet zozeer gaat om een verlangen naar geïnformeerd te worden over de huidige stand van de wereld, maar eerder om afgeleid te worden van het feit dat je een kwetsbaar lijf hebt en dat het ooit jouw beurt zal zijn om nieuws te worden. Het is een toegankelijk gedicht, maar er zitten lagen in die je misschien aan de eerste lezing niet hebt. Aanvankelijk lijkt het te gaan om de dichotomie lichamelijkheid en nieuws, of als je het nog abstracter trekt, sterfelijkheid en verhalen en afleiding van sterfelijkheid door verhalen. Maar wat er ook in zit, is een verleden waarin de kerk heel belangrijk was. Als je kijkt naar, ik zie hier de vierde strofe, ooit was er op zondag geen nieuws en de troost van de kansel een preek. Het is haast alsof het nieuws dat we dus nu volgen in dit gedicht een nieuwe kanselpreek zijn. Omdat daar ook met een soort verdommenis, een hel, weet je wel, de hel van oorlog, de hel van gevaar in de wereld wordt gedreigd. En als je kijkt naar de allerlaatste strofe, we willen het weten. Nou, dat verwijst ook weer naar Genesis, de boom van goed en kwaad, waar de mensen door een heel onschuldig stukje fruit toch kennis verwierf die ze niet hadden gekregen. Dan is er de haan die kraait, en dan moeten we meteen aan Petrus denken. En wijn die wordt gedegusteerd, nou ja, liggen het bloed van Christus is wijn. En alles vergeten, vergeten, vergeten. Het lijkt alsof de kerk als copingmechanisme hier is ingerad voor het nieuws. Dus dat is een extra laag die het gedicht allesbehalve bedrieglijk eenvoudig maakt.
Wil jij een kopje koffie, Johanna?
Graag.
Dan geen melk of suiker, hè?
Nee, dat is genoeg, dankjewel.
Genoeg?
Ja.
Je lichaam zorgt helaas voor meer dan tandenknars op dit moment. Eerder geweeklagen.
Geweeklagen en tandenknars, ja.
Het gedicht Het Lichaam staat ook in de afdeling getiteld Gehavend Leven.
Mm-hmm.
De subtitel daarvan luidt Toch beter gehavend dan helemaal niet. Blijft er naast dit lichaam genoeg ruimte om te leven?
Ja. Ja, en ik blijf ook wel in mijn lichaam, denk ik. Ook al is het gehavend of wordt het nu nogal op de proef gesteld, maar ik ben ook wel nog altijd aanwezig in mijn lichaam. Met de voordelen die een lichaam heeft, namelijk dat je de dingen kunt voelen of kunt ervaren. Dat mijn zintuigen nog werken, daar ben ik wel blij om. Mm-hmm. Ik heb 6 jaar geleden ook kanker gehad en daar was de genezingskans heel groot. En dat heeft een ander effect. Je wordt wel heel acuut geconfronteerd met je eindigheid. Maar er is een heel grote kans dat je dat terug ongedaan kunt maken of zo, hè? Dat er nog iets komt. En dat je een soort van gevecht voert dat ergens mm-hmm. toe leidt. En nu is er geen gevecht. Ik moet accepteren dat dat die eindigheid komt. Alleen, ja, ik kan ze zo lang mogelijk uitstellen door behandelingen die nogal ingrijpend zijn. En dat maakt dat ik tegelijk mijn lichaam soms vervloek of zo, maar ook heel blij ben dat ik nog in mijn lichaam ben.
Je schrijft in een gedicht, ik ben nog nooit gestorven, ik weet niet hoe dat moet. Is in dat proces van leren te sterven, zullen we maar zeggen, poëzie een manier om dat intens te beleven? Zelfs dat?
Het lezen van poëzie niet, denk ik. Want daar wil ik nu niet lezen. Poëzie die daarover gaat, merk ik. Of ook niet over rouw of zo. Maar het schrijven van poëzie wel. Om woorden te vinden voor hoe dat is. En dat geeft betekenis aan wat mij overkomt. Voor mij is, denk ik, het betekenisloze van dingen het ergste wat er kan gebeuren. Dus als het iets betekent, of ik kan het in ieder geval verwoorden of er iets van maken, dan wordt het minder erg.
En dus werkt het dan als troost?
En dus werkt het, ja, deels als troost of als reddingsboot, zou ik weer zeggen.
Ja, ja.
Ik zie poëzie wel als een soort rituele herhaling, omdat je uiteindelijk altijd hetzelfde verhaal vertelt. Hè. Het gaat altijd over dezelfde dingen. Alle teksten die vroeger zijn geschreven zijn nog altijd relevant. Als het over de essentie gaat, over de dood, over de liefde, over verlies en rouw. En ik denk dat dat voor mij de essentie is. Het maken van poëzie is een bezwering. Het is een soort altijd maar terug opnieuw dat verhaal vertellen en herhalen. Nieuwe woorden zoeken om datzelfde verhaal te vertellen. Ook omdat de tijden veranderen. Maar eigenlijk niet, want als het gaat over die basisgevoelens, dan blijft dat hetzelfde. Als je je afvraagt, hé, wat doen al die zusters in een klooster of die paters in een klooster? Wat zijn die aan het doen? Is dat belangrijk? Is dat essentieel? Misschien niet, maar in zekere zin wel. Dat maakt ons menselijk bestaan uit. Een soort ritueel herhalen van dingen om ons bestaan te verantwoorden of te begrijpen of te kunnen vatten.
Misschien ben je daarom ook zo productief sinds je diagnose.
Ja, ik heb nu, het is wel een drive die ik nog nooit eerder op die manier heb gevoeld, dat klopt. Ik wil nu ontzettend veel maken. Het zijn wel veel dingen die al lagen te rusten of te gisten, want ik heb niet veel energie of niet veel creativiteit, maar ik werk heel veel af nu, omdat ik zo'n ongelooflijke drive voel om het te maken, ja. Klopt, het is een soort bezwering. Ik besta nog.
In Watu word je de hele dag verleid. Er is altijd wel een dier dat fluit, een boom die wuift, een veld dat de armen spreidt. Gij zult wandelen, weer klinkt het gebod. Johanna en ik laten ons graag inpakken en krijgen onverwachts gezelschap van een vriendelijke hond.
Duidelijk. Je bent een hond, zit ofwel een baas of je bent schaap.
Ja. En ik bij elkaar.
Dat hij ons bij elkaar houdt en de weg wijst. Zo van, ga er nu niet wat te ver weg van mijn huis. Ja, er zijn hier heel veel achtergrondgeluiden, maar het interessante vind ik als je zo buiten loopt of door een veld. Uw oren filteren gewoon alles uit, behalve die mooie geluiden. Zo de vogeltjes en het ruisen van het gras en de wind. Maar ja, eigenlijk ja, zijn er ook al die andere industriële geluiden anders. Dus ik vind dat wel mef. En je ervaart dat toch als rust of zo, doordat je die rustige geluiden hoort.
Het geluid van de tractor vind ik ook niet enerverend.
Nee, dat is misschien anders dan een autostrade of zo.
Ja.
Ja, of een tram. Ik vind stadsgeluiden ook leuk, maar het is inderdaad wat je zegt, er komt precies in je hoofd iets tot stilstand of zo, als je hier bent. Even niet meer die constante alertheid dat je in de stad hebt.
Het moment dat de afleiding wegvalt, hoor je wel veel beter jezelf.
Ja, dat is waar. Ja.
Daar moet je tegen kunnen, hè?
Ja, daar moet je tegen kunnen, maar dat heb je ook nodig, hè? Als je... We worden vergezeld door de hond. ja, dat heb je ook nodig als je wilt kunnen schrijven, denk ik. Je moet tegen die stemmen kunnen die opkomen als het helemaal stil is. Want als je dat niet kunt verdragen, ja, dan kun je eigenlijk niet schrijven. Want dat heb je nodig om je eigen stem te horen. Of ja, in ieder geval een stem die je inspireert of zo. De muze. De muziek komt pas als het stil is.
Wat je zelf mooi vindt, wil je delen. En dus heb ik Johanna's gedicht naar een handvol mensen gestuurd. De dilettantische, maar fantastische lezerspoelen van het Huis van de Dichter bestaat uit voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, Amir Bachirouri.
Deze vond ik ook... Deze is een plat Antwerps.
Zangeres Lara Chedraoui.
Wacht, waar zit het?
Acteur Tijmen Govaerts.
En hoe zeg je dat?
Chef van de Standaard Weekblad Griet Plets.
Nee, ik ga dat anders formuleren.
En emeritus voorzitter van de Europese Gemeenschap Herman van Rompuy.
Oké, ik begin.
Allen mogen zij vrijuit vertellen wat ze van het gedicht vinden.
De titel is Dit lichaam. Hè? En hoe kwetsbaar een lichaam is. Want het gaat natuurlijk over veel meer. Hè? Kijk, de eerste zin is natuurlijk, we willen niet weten hoe kwetsbaar het is.
We willen niet weten hoe kwetsbaar dat lichaam eigenlijk is. Dat we het heel vaak for granted nemen. Gewoon het feit dat we kunnen opstaan 's morgens, dat je tenen kunt raken. Ja, dat is ons voertuig naar alles en naar niets.
Daar schuilt ook een vorm van dankbaarheid in, vind ik. Hè? Dat je, als je inderdaad die kwetsbaarheid hebt, dat je je ook open durft te stellen, dat je je ook die vraagtekens durft te zetten bij het feit hè, dat als je inderdaad de deur verlaat of op een vliegtuig stapt, dat je inderdaad weet van ja, statistisch is de kans heel klein dat ik nooit veilig en wee met mijn voeten ergens op mijn bestemming aankom, maar dat je ergens toch wel voelt, ja, dat is wel een dankbaarheid die dat ik heb, omdat ondanks het feit dat het zo miniem is, de kans dat dat niet het geval zou zijn, er toch mensen zijn in onze wereld die nooit hadden gedacht dat ze zo kwetsbaar zouden zijn.
Wat dat je kansel dat komt bij doen, en dat weet ik eigenlijk niet. Hè. Ooit was er op zondag geen nieuws en als troost van de kansel een preek over tandige knars.
En talenten vergooien, in geweeklaag en vuur. Het ignorance is bliss idee. Ik kan me voorstellen dat dat vroeger soms wel makkelijk moet geweest zijn. Om het allemaal niet te weten. En als er dan iets misging om het op een god te kunnen afschuiven. En dat kan nu niet meer.
We willen het weten en dan, als de zon schijnt, de haan kraait, de wijn digesteren en alles vergeten, vergeten, vergeten.
We moeten weten wat er gebeurt. We moeten uitzoeken wat er gebeurt. En dan tegelijk, ja, dat onvermogen, de nietigheid die je voelt als mens. Het idee dat het allemaal zoveel groter is dan jezelf. En dat je eigenlijk soms gewoon zou willen vergeten.
Vergeten.
Ja, misschien is het ook niet erg om soms te willen vergeten.
Dat komt een moment waarop dat je ja, moet vergeten. Niet compleet vergeten, maar toch afstand nemen. En terug naar omhoog kijken en zien of de zon nog altijd schijnt. En je oren openstellen voor het kraaien van de haan of het geluid van de vogels om 5 uur 's morgens.
Esther Naomi Perkun, die somt in haar gedicht verzamelde definities van poëzie, zo op wat poëzie allemaal kan zijn. Hè. Veel, heel veel, zo blijkt. Een navel, een wereldse navel, een hond, een wolf, een restant, een aan de boom geknoopt geraamte, een dwarsdoorsnede van de regenboog, een god, een vergissing, een kat. Wat kan poëzie volgens jou zijn? Een tarotkaart.
Inderdaad, ja. Dat klopt. Ik heb heel veel korte gedichten, omdat ik inderdaad de werkelijkheid probeer zo bondig mogelijk te ballen. Maar dat is soms moeilijk. Die gedichten zijn niet altijd individueel leesbaar. Of je kunt die ook moeilijk op een podium brengen, omdat ze zo kort zijn. Die liepen een beetje verloren in mijn huis. En ik wou ze niet bundelen in één bundel, omdat er te veel witruimte dan op de pagina's zou komen. Of het zou een heel klein boekje zijn. Dus die gedichten heb ik gebundeld in kaarten, omdat die kaarten los van elkaar kunnen gelezen worden. En dan breng ik eigenlijk in realiteit wat deze bundel was, ook zou willen zijn, beweeglijk en veranderlijk. En die kleine gedichten staan allemaal op aparte kaarten en kunnen op die manier voortdurend van vorm veranderen. Dus voor mij is poëzie het voortdurend veranderlijke van de betekenis.
En kan je met die poëtische tarotkaarten de toekomst voorspellen?
Je kunt niet de toekomst voorspellen. Je kunt wel op zoek gaan in een intuïtieve laag van jezelf naar wat ze betekenen. En daardoor kom je bij een antwoord dat je zelf eigenlijk al in u hebt. En de kaarten gaan u de antwoord geven.
Oké, kan je dan vanavond mijn kaarten leggen?
Dat wil ik heel graag doen.
Kijk, Johanna, dit wilde ik je laten zien. Het is mijn lievelingsboom in Watu. Een solitaire boom. In al zijn schoonheid en zijn kracht. En op verschillende momenten In het jaar oogt hij natuurlijk ook helemaal anders. Ja. Maar het is altijd even mooi. Er zit ook meestal een vogel in.
Ja, ik zie het. Echt één voor één vogel. Speciaal voor u.
Ja, dat is toch prachtig?
Ja, nee, het is inderdaad prachtig. En dat is een bewonderenswaardig in een boom alleen kan leven. Nu, je ziet wel een boom die alleen staat, die is zo helemaal in evenwicht. Hè. Die groeit langs alle kanten evenveel. Terwijl in een bos past die zich zo aan de vorm van de massa. Hè. Allee, van de andere bomen. Hè.
Hij krijgt schaduw van andere bomen, terwijl hier hij alle licht vangt, natuurlijk.
Kijk, een vogel vliegt weer speciaal voor u. Dat is de ziel van een boom, hè, ja, die beweegt.
Ik vind dat dus echt zo'n mooie boom. Johanna, de natuur brengt mij natuurlijk ook bij een van je all-time favorite dichters, Emily Dickinson.
Het is grappig inderdaad dat je dat zegt. Dat is inderdaad, zij heeft een soort natuurreligie of zo die ze in haar poëzie brengt. Ze is heel, niet antireligieus, maar niet, helemaal niet binnen de klassieke gelovigheid van die tijd of zo. Zij verheft eigenlijk de natuur of de elementen die haar omgeven tot het goddelijke. Maar ook qua vorm heeft zij zich helemaal onderscheiden van andere dichters van haar tijd.
Ja, zij brak eigenlijk echt met de poëtische traditie. Ja. Was de eerste om beelden uit de natuur te gebruiken om haar geesteswereld en gevoelswereld te beschrijven. Hè?
Ja, ik herken mij daar wel in. Eén in die manier van heel compact schrijven ook. En heel veel aan de verbeelding van de lezer overlaten. En toch is het vrij tijdloos. Hè? Want ze heeft blijkbaar toch wel de essentie kunnen weergeven die wij ook nog snappen of zo. Dat is niet evident. Maar ik herken mij daar in de natuurelementen of het animistische eigenlijk van haar poëzie. Ze verwijst ook wel vaak naar God en zo, maar je voelt dat God iets anders is dan de kerkelijke God of de religieuze God. Zal ik een gedicht voorlezen van haar? Want dat daarover gaat. Ja.
Fantastisch, ja.
En dat ik ook heel herkenbaar vind, omdat ik heb zo één gedicht geschreven over mijn eigen uit het geloof vallen of zo. Tot mijn plechtige communie gingen mijn ouders en mijn broers en zussen mee naar de kerk. En daarna was het precies, de taak was volbracht. Ik was ook tot de kerk toegetreden. En toen gingen zij niet meer naar de kerk en ik ging dan alleen nog. Maar dat gedicht gaat over het feit dat ik dan op de zondag naar daar wandel. Het is morgens vroeg, er is niemand in de straten en ik loop heel de lange straat uit naar de parochiekerk. En onderweg hoor ik de vogeltjes zingen en ik zie de bomen in bloei en zo. En ik denk, weet je, ik ga naar het park. Mijn religie is daar, dat is mijn kerk eigenlijk. En die stenen kerk waar de hypocriete mensen het de vrede verkondigen en de oorlog zaaien. Zoiets. Allemaal. Niet allemaal, niet allemaal. En dit gedicht is ongeveer daarover. Zal ik het in het Nederlands lezen of in het Engels? Misschien liever in het Nederlands. Ik vind het heel goede vertaling. Nederlandse vertaling is van Ivo van Strijtem. De zondagsdienst wordt veel bezocht. Ik vier hem thuis, zo waar. Mijn koorknaap is een zangvogel, een boomgaard, kathedraal. De meesten gaan in koorhemd staan. Mijn vleugels vind ik ruim genoeg. Ons kostertje hier luidt geen klok, het zingt van 's morgens vroeg. God preekt, een waardig predikant, en wat hij zegt is nooit te veel. De hemel krijg ik niet op het eind, ik kom er keer op keer. Ook dat, hè, is eigenlijk heel heidens. Hè. Dus het feit dat er niet een hemel is, maar dat de hemel hier op aarde is. En dat het eigenlijk dat we daarvan moeten genieten. En niet moeten bieden of leven naar het einde toe. Maar hier moeten zijn. Dat is, ja...
Heidens.
Ja.
Your middle name. Ja. Nu, Emily Dickinson heeft het grootste deel van haar leven binnen de muren van het familiehuis doorgebracht. Klopt, een soort van huis van de dichter, eigenlijk kunnen we zeggen. Waar, ja. Nu blijkt uit haar correspondentie dat ze dat deed om dichter bij haar kern te komen. Okay. Valt in de kern de mooiste poëzie te ontginnen?
Dat hangt een beetje van die kern af, denk ik. Niet iedereen is daarvoor geschikt. Sommige mensen vinden meer poëzie in de buitenwereld. Maar je moet wel toegang hebben tot die kern om goede poëzie te schrijven, denk ik. het zoeken naar de kern zit ook in het accepteren dat dat veranderlijk is of zo. Dat wij nu puberteitser zoekende en dan rond de 25 of zo zouden weten wie dat je bent. En dan is het klaar. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Terwijl ja, het boeiendste begint eigenlijk na je 35ste, als je zo hebt ontdekt wat je allemaal al bent geweest. En welke stukken daarvan dat je nog verder wilt ontwikkelen. Of wat je belangrijk vindt, of wat je goed vindt en hoe dat je daar verder mee doorgaat. En soms werd dat omschreven als van ja, je verliest stukken van jezelf en je snijdt bepaalde wegen af en zo, naarmate dat je ouder wordt. Ik ervaar dat zo niet. Eerder, je probeert inderdaad in die energieke fase, tot je 30ste, te onderzoeken wat je allemaal kunt zijn. En vanuit die rijkdom die je vergaart hebt, kun je zoeken naar wat jij dan mooi vond en wat je goed vond en dat verder ontwikkelen. Je kunt dan focussen op de essentie. Misschien is dat een beter woord of zo dan de essentie.
Het wezen.
Het wezen, ja.
Voor Johanna bestaat er een parallel tussen tarot en poëzie. En dus maakte zij een heel eigen set tarotkaarten met gedichten in plaats van afbeeldingen. In haar set beperkt zij zich tot de kleine arsana, de kaarten die kunnen gidsen bij het leven van alle dag. Het is avond. Watu slaapt. Ik herinner Johanna aan haar belofte om mijn kaarten te leggen.
De tarot is eigenlijk overgedragen kennis via kaarten in plaats van via een boek. Het is een soort wijsheid in flexibele boekvorm, hè? Hetgeen wat ik dus met mijn poëzie ook graag zou willen doen. Ik heb dat kaartspel genomen, omdat ik het leven ook als een spel zie. Yeah. En niet al te serieus. De poëzie ook. Het is serieus, maar niet al te serieus. De kaarten voorspellen niet de toekomst, maar boren de kennis in jezelf aan. Het antwoord dat in jezelf zit en dat je eigenlijk wel weet. Dus de vraag die je mij gaat stellen, daar weet eigenlijk het antwoord zelf wel op. Maar de kaarten gaan u helpen om dat te vinden in uzelf.
Ik moet hier al het werk zelf doen.
Jij moet al het werk doen? Nee, ik ga deel van het werk. Ik ga met u op pad. Ja, ja. Je moet mij wel een vraag stellen.
Ah, ja,
het hoeft geen al te persoonlijke vraag te zijn, maar ook een redelijk prozaïsche vraag te zijn. Want het is een set die bedoeld is om het dagelijks leven hanteerbaar te maken.
Oké, wat kan ik, zijnde ambassadeur van het Huis van de Dichter en literair journalist bij De Standaard en jouw vriendin, doen om jouw poëzie vleugels te geven in de wereld, nu en later?
Ja, dat kan ik wel. Ik hoop dat de kaarten daar een antwoord op weten. Het is wel spannend, want ja, nu ben ik betrokken in de vraag, dus dat is wel origineel. Oké, ik ga hier een legging van 4 kaarten bij doen, waarbij de kaarten gaan zeggen wat eigenlijk de kern van de vraag is, wat je wel moet doen en waar dat toe gaat leiden, maar wat je vooral ook moet vermijden.
Okay.
Dus er zal 1 kaart zijn die daar een antwoord op geeft. Oké, ik ga de kaarten uitspreiden. Je mag 4 kaarten trekken met je linkerhand en die op elkaar hier leggen.
Oh, dat vind ik altijd zo'n bijzonder moment, omdat als ik kaart moet trekken. Nee, eerst. Dan mag je niet rechter.
Ka-ching.
Ik had wel verwacht dat je daar hele grote oorringen voor zou aandoen, hè?
Mijn gaatjes zijn dichtgegroeid. Oké, er liggen nu 4 kaarten op tafel in een soort kruisvorm. We gaan nu naar kaart 1, dat is de linkse kaart, voor u dan, hè, dus waar je naar gaat kijken. Ik ga het gedicht omdraaien dat op de plek ligt die het antwoord geeft op waar het eigenlijk om gaat, wat de essentie is van uw vraag. Omdat soms stellen we een vraag, maar ja, moeten we ook begrijpen waar die vraag vandaan komt of zo. Er is in deze wereld niets dat zich van wolken onderscheidt. Hun eindeloos palet van kleuren, hun schaamteloze vorm vertoon, dat ze niet blijven nooit hetzelfde zijn. Het is een gedicht over veranderlijkheid en over de onstabiliteit van de werkelijkheid. Dat is een interessante basis voor deze vraag. Want, want je vraagt hoe kan ik je poëzie vleugels geven? En de kern van de vraag is veranderlijkheid. Ik ga nu de kaart omdraaien die zegt wat je wel moet doen en waar het toe leidt. Dit is een vuurkaart. Vanzelf komt de droom niet. Eerst moet het nacht zijn en donker
en stil. En dan moet je slapen. Dat is het advies over wat je moet doen rond deze kwestie. Waar dat toe leidt is... een waterkaart. Dus we hebben al drie elementen. Ik hield je dicht tegen me aan, eerst als trofee en toen als talisman. Het eerste gedicht vanzelf komt de droom niet. Eerst moet het nacht zijn en donker en stil. En dan moet je slapen. Dat gaat over het accepteren dat als je wilt dat een droom zich realiseert, of dat iets wat je graag wil, dat daar een soort van rust voor nodig is en dat je dan moet slapen. Dus dat soms het actief ingrijpen in dingen niet de beste route is. En waar dat toe leidt volgens de kaarten is... Ik hield je dicht tegen me aan, eerst als trofee en toen als talisman. Als ik het in verhouding zie tot... er is in deze wereld niets, hè, dus de dingen die veranderen. Dat het eerst meer ging over de, wat de poëzie betekent. Allee, of wat het in de wereld betekent of zo. Maar dat het daarna een diepere betekenis zal krijgen.
Ja, mij ontroeren die kaarten heel erg... Ja. Ik heb met die nacht en het donker en de stilte natuurlijk ook wel andere associaties.
Ja.
Dan hou ik je dicht tegen me aan.
Ja, ja.
Maar wat moet ik vooral niet
doen? Wat moet je vooral niet doen? Ik denk dat dit ook wel zegt, hè, dus de troost van poëzie. Ook als ik er niet ben of zo, dat dan de poëzie een soort talisman is. Wat je vooral niet moet doen, ja, is ook een vuurkaart. Het duister maakt de dingen rustig. Hun randen weg, hun kleuren vaag, vloeien ze over in elkaar en laten mij met rust. Oké. Okay. Dat is heel grappig, want het is een soort advieskaart, maar het is dus nu een advies over wat je niet moet doen. Het duister maakt de dingen rustig, hun randen weg, hun kleuren vaag, vloeien ze over in elkaar en laten mij met rust. Ik denk het duister niet toelaten dan.
Mm-hmm.
Want de kern van de vraag is inderdaad, gaat over veranderlijkheid en de dingen die verdwijnen. De advieskaart van wat wel te doen, gaat over de droom toelaten en hoe dat moet. En dat is het toelaten van het duister en het slapen, om de droom een kans te geven. En dan als de droom in de wereld is, ja, dan... Ja, ik weet het niet, als een soort... talisman, hè? Dus ja, dan wordt het niet meer een trofee, hè? Het wordt niet meer zo het nastreven van prijzen en van bevestiging en ja, dingen, ja. Maar het wordt een soort talisman, en als het dat is voor mij, vanuit mijn standpunt gezien, is dat ook wat ik zou wensen, liefst voor zoveel mogelijk mensen, dus in die zin wil ik wel dat er een groot bereik is, maar meer omdat ik wil dat de woorden ergens terechtkomen.
En kan je een
knuffel
geven?
Ja.
Laat mij een keer dicht vast.
Dankjewel. Alsjeblieft.
Kijk, ik heb een mooie zonsondergang
geregeld.
Merci.
Dichter Johanna Pas is op 22 juni overleden. Elke zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering van de podcast Huis van de Dichter. U hoort telkens een andere, wijze, straffe en mooihartige dichter breed uit vertellen. Luister dus zeker ook naar de andere afleveringen.
Opname en montage van deze podcast zijn van Pauline Augustijn. De muziek is van Nicolas Rombouts. Heel graag tot de volgende.